De stroom.
Het is onvermijdelijk. Het leven. Het leven is maar tijdelijk. En tegelijkertijd drukt de muziek op jouw afscheid. Een stempel op de eeuwigheid. Je laatste playlist. Je laatste show. Je laatste DJ-set. Je laatste solo. De laatste keer. De AUX-kabel in jouw macht. Dus onder welke muziek wil jij worden herdacht? En Nelly, welkom.
Dankjewel.
Dankjewel dat je te gast wilt zijn bij AUX-vaart. Ik heb jou een tijdje geleden gevraagd om 3 nummers. En ik heb je denk ik 8 keer een follow-up moeten sturen. En het was moeilijk voor je.
Ja.
En je bent niet de enige. Iedereen heeft heel veel moeite mee, merk ik. Het is ook niet een hele makkelijke vraag. Maar wat heeft jou uiteindelijk wat zijn de doorslaggevende factoren geweest in de nummers die je hebt gekozen?
Ik raakte gewoon de hele tijd een beetje in de war. Dus ik wil je mensen iets meegeven op mijn eigen uitvaart. Anderzijds dacht ik, ja, maar ik ken ook gewoon hele mooie nummers waar ik gewoon helemaal los op ga, die ik ook gewoon heel fijn vind.
Mm-hmm.
Dus daarin twijfelde ik gewoon de hele tijd. En ook omdat er zoveel nummers zijn die iets met je doen. Maar toen uiteindelijk dacht ik gewoon, ja, welke 3 nummers die hebben toch op mij. En waar ik zelf iets mee heb of een verhaal mee heb. En nummers die ik gewoon altijd kan blijven luisteren.
Mm-hmm.
En iets moois zeggen. Dus toen werden het deze 3.
Vind je het belangrijk om mensen iets mee te geven?
Nou, in ieder geval dat ik dacht, als ik dan nu, want ik dacht wel, oké, het zou dan zijn als ik nu zou sterven. Dan zou ik wel willen dat ze niet allemaal alleen maar non-stop verdrietig zouden zijn, maar wel denken, ja, Nel dacht zo en zo.
Ja, ja.
Laten we ook een beetje zo doorleven.
Hoe denkt Nel zo en zo?
Goeie vraag. Ik ben zelf echt best wel een zorgelijk persoon. Wat ik echt heel zonde vind.
Als in, je hebt veel zorgen?
Ja, ik kan me veel zorgen maken over dingen. En ik denk dat ik daardoor heel vaak vergeet hoe leuk het hier is. En ik denk dat we zo erg onszelf opleggen om heel veel te bereiken, maar daardoor heel de weg vergeten. En ik denk dat ik dat wel echt heel graag zou willen meegeven. Bijna als een boeddhist. Net als wij hier nu zitten, geniet er alsjeblieft van. Weet je, gewoon als je dit aan het luisteren bent, geniet van het moment dat je naar iets. Ik denk gewoon dat we het heel vaak vergeten. Dus vandaar dat ik, als ik dood zou zijn, en de mensen die dat echt heel erg zouden vinden, nou, ik denk dat dat wel een klein groepje is, wel, ook ondanks dat verdriet dan, nog steeds elke dag een beetje lol gaan maken.
Ja. Wanneer was een moment in jouw leven dat je dat echt doorhad? Dat je dacht, oh, ik moet meer aandacht hebben. Ik moet meer opletten op de weg in plaats van...
En toen mijn moeder overleed.
Ja?
Ja.
Ja. Toen dacht je, het kan zo snel gaan.
Ja. Ja, dan opeens heb je zo door... Het is altijd... Dus ik dacht altijd, ja, dan ga ik dat doen. En dan ga ik dat doen. Ik zeg maar wat... Op een gegeven moment ging ik uit huis en was ik heel veel bezig. Eerst met school en daarna met werken en carrière maken. En niet dat ik mijn moeder vergat, want ik sprak nog steeds heel veel met haar. Maar ik dacht wel altijd van, ja, weet je, als ik dan kinderen heb. En weet je, dan komen we weer dichter, nog veel meer dichter bij elkaar. En dan heb ik een auto en dan kom ik veel vaker op bezoek. En dan heb ik geld en dan neem ik jou mee op vakantie. Maar die dag is nooit meer gekomen. En dat heb ik nog steeds, dat ik denk, ah, kak. Ja, toen was het. Ja. En ik denk, ja, sinds dat moment besef ik wel dat het... je weet dat we allemaal doodgaan, maar we vergeten het zo vaak.
Mm-hmm. Maar misschien soms ook wel beter ook, anders zou je nog meer zorgen maken de hele tijd.
Ja, of juist minder.
Of het tegenovergestelde.
Ja, ik denk juist minder. Dus ik denk als je meer met de dood bezig bent, dat je wat, in ieder geval wat minder zorgen maakt om die kleine onzin dingetjes.
Ja, volgens mij zei Carl Jung ook dat de kracht van het leven, dus als je echt weet hoe je moet leven, dan weet je weet hoe je dood moet gaan. Je weet hoe je de dood moet accepteren. Dan weet je pas echt hoe je moet leven.
Ja. Ja.
Jij hebt dat gedaan nadat je moeder overleed. Want er kwam namelijk iets op je pad waar jij misschien geen ja op had gezegd als je niet de dood van dichtbij zo had meegemaakt. Namelijk drugslab.
Mm-hmm.
Dus je hebt ja gezegd tegen iets. En ik heb al jouw trips bekeken. En, want dat vind ik blijkbaar leuk om te doen. Nee, ik heb ze gekeken. En ten eerste echt, ik zag het in de comments ook staan, maar ik weet niet of het wel eens echt tegen jou gezegd is. Wij in Nederland vinden dat zo normaal om zo open en eerlijk over alles te zijn. Nou, helemaal over drugsgebruik. Maar de psychedelica die jij hebt gebruikt en de eerlijkheid en de openheid die jij hebt uit voor een camera, voor mensen, de wereld eigenlijk, want er waren heel veel internationale kijkers. Dat is iets heel bijzonders. Dat vergt een persoon die ook heel eerlijk en open durft te zijn.
Hm.
En je hebt namelijk, het was voor mij een feestje om naar te kijken, want het onderzoek of de research voor dit interview was een stuk makkelijker. Omdat jij zo eerlijk en open over alles sprak. En ook misschien op momenten dat je dat niet had gewild. Maar ja, de drugs liet je niks anders doen dan dat. Zo heb je bijvoorbeeld in een San Pedro trip heb je voor een vuurkolf gestaan. Of voor een kampvuur. En heb je gezegd, ik wil hem zo graag overgeven aan het leven. Weet je nog wat je daarmee bedoelde?
Ten eerste echt leuk om te horen dit. Ik vind het ook zo grappig als mensen zeggen, ja, dat je zo echt bent of zo. Dat ik dan altijd denk,
ja. Kan je niet echt zijn. Ja, want je had het nog over authenticiteit natuurlijk.
Ja.
Dat het ook in die trip.
Ja.
Maar dat was dus wel iets waar jij zelf dus ook mee bezig was. Want je weet, en het heeft denk ik niet eens met je vak te maken. Het heeft niet eens te maken met dat je als presentatrice of als actrice sowieso natuurlijk een rol aan moet nemen. Maar veel meer met de wereld waarin we leven.
Ja. Ik, en je zegt trouwens wel echt een trip daar, hoor. Want dat was echt heel heftig. Eigenlijk op dat moment was namelijk de begeleiding te warrig. Allemaal, we hadden het al best wel lang alles gedaan. Dus dan laat je soms ook een beetje de controle los. En iedereen was een beetje wat minder op elkaar aan het letten of zo. En ik echt, ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Maar ik was zo hard aan het trippen.
Mm-hmm. Want dat is een vorm van ayahuasca, toch?
Ja, ze zeggen eigenlijk dat ayahuasca dat de moeder is, moeder aarde. En dat San Pedro is meer de vader.
Mm-hmm.
En daar moet je eigenlijk, bij ayahuasca zeggen ze dat je meer het hert bent. En bij San Pedro ben je meer de tijger. Dus je moet er echt zelf helemaal, het komt niet op je af. Je moet zelf gaan vechten.
Ah.
En nou, dat gebeurde daar ook wel. Ja, meer aan het leven overgeven. Ja, ik denk, ja, misschien is dat ook wel weer hetzelfde. Weet je, wel weer vol overgave.
Ja. Was het dan ook een vorm van acceptatie die je daarmee bedoelde?
Zeker. Nee, dat is namelijk altijd een gevecht. En met tripmiddelen komt dat heel hard naar boven. Ja. Want je kan niet anders zijn.
Dan het accepteren.
Ja.
Ja, dat is wel het mooie natuurlijk aan tripmiddelen, dat je het heeft mij in ieder geval heel anders naar mijn leven laten kijken.
Ja, hè?
Iets wat ik misschien met hele intensieve therapie had kunnen oplossen. Kan je ook, als je het goed doet,
ja,
met tripmiddelen oplossen. Maar het lijkt me wel lastig hoe jij het hebt gedaan. Ook wel, je moet ook een product afleveren. Voelde je dat ook zo als je aan het trippen was?
Ja, zeker. Je houdt denk ik wel altijd, en daarom heb ik ook na drugslab zelf nooit meer getript, zeg maar, zonder camera erbij. Dat durf ik op de een of andere manier niet. Ja, maar je bent er wel ergens mee bezig. Anderzijds dacht ik ook, ja, weet je, ik ga het niet doen ook. Dus dan ga ik er ook voor mezelf het beste uithalen van wat erin zit.
Mm-hmm.
En ik weet op een gegeven moment, dat vond ik heel mooi. Toen Ik had ook met blowen had ik dat, want ik heb wel eerder gebloot voor drugsloop. En dan keek ik in een spiegel en dan vond ik mezelf zo waarachtig om te zien. En met tripmiddelen had ik dat ook altijd. En keek, en moest ik ook wel met testjes moest ik even in de spiegel kijken naar in mijn gezicht. En ik dacht ik echt, wat zie ik er echt? Vond ik echt verschrikkelijk.
Ik vind sowieso even credit voor waarachtig
gedoe. Dat je denkt,
ja, maar dat is heel normaal.
Volging.
Maar andere mensen zien er ook zo uit.
Je ik ben niet dat meer wacht. En toen op een gegeven moment met die San Pedro had je dan een toiletje, had je achter. En toen ben ik daar naartoe gegaan en daar had je open spiegel. En toen ging ik in de spiegel kijken en toen dacht ik, waarom zie ik mezelf nou zo lelijk? En terwijl ik zeg maar gewoon, zei ik gewoon al trippend, zei ik, wees nou eens lief voor jezelf. En toen langzaam veranderde dus mijn hoofd gewoon in gewoon een zacht gezicht. Toen dacht ik ook, dit is onze point of view van jezelf. Hoe je naar jezelf kijkt. Dat vond ik dus echt fantastisch.
En heb je sindsdien ook jezelf alleen maar mooi gezien? Of val je nog wel eens terug in de waarachtigheid?
Zeker, maar wel echt minder.
Grappig. Want ik heb het ook als andere mensen trippen. Dan zie ik datzelfde gezicht als ik zie... Als ik zag, als ik in de spiegel keek als ik tripte.
Oh ja.
Mensen, ik krijg een soort van kikker, noem ik het altijd. Mensen lijken allemaal op een kikker.
Echt een raar hoofd.
Ja. Ja. Zegt ze terwijl ze mij aankijkt.
Ja, nee.
Hey, maar we hebben het hier natuurlijk ook over de dood, in die zin. En een van jouw trip die mij echt bij mijn hart greep, was je salvia. Hip. Dat was het toch, Sylvia?
Ja.
Je had een bedtrip. Sylvia is iets wat je blijkbaar niet moet roken. Wat wel in drugslab gedaan werd. Want ik heb nog even onderzoek voor je gedaan. Dat moet je niet doen.
Is het ergens niet zo?
Nee, je mag het niet doen. De originele gebruikers van die drugs, die kauwen het. En die zeggen dus ook dat je bij wijze van spreken de plant respectloos behandelt wanneer je het rookt.
Ja, nou, dan heb ik het gemerkt.
Ja, want jij kwam in een bedtrip. En, ja. En de angst in jouw ogen, die greep me echt bij mijn keel.
Ja, dat was doodeng.
Ja.
Doodeng. En ook voornamelijk omdat ik ging er heel bleu in. Omdat ik dacht, het is een legaal middel van de smartshop.
Ja, nee, dat snap ik. Heel goed dat je dan dat dan denkt. Alleen, mijn vraag was dus... Hoe voelde dat? Want je werd de grond ingetrokken. Voelde dat alsof je doodging? Dan weet je natuurlijk niet bezig hoe dat voelt. Maar was je daar op dat moment bang voor dat je niet meer uit die grond zou terugkomen?
Het was wel echt een doodsangst.
Ja.
Ja. Wel, dit gaat echt goed mis, zeg maar. En, Ik denk niet dat ik gedacht heb, ik ga dood. Maar wel, dit gaat echt heel erg mis. En ik was totaal de controle kwijt.
Ja.
Dus ik kon echt... Alleen, ik heb wel iets geks of zo. Dat als er iets heel heftigs gebeurt, dan word ik wel heel rustig. Ondanks dat...
Ja, je bleef heel rustig en je was ook aan het lachen. Maar Ik snapte precies hoe jij je voelde. De angst die je hebt en dat je ervan... Ja. Die alleen in je hoofd zit.
Ja.
En die je niet kan uiten met je lichaam.
Ja, dus ik denk niet zozeer, want... Ja, denk ik, mensen die gaan van... Help, ik ga dood, ik ga dood. En ik ga in overlevingsdrang van... Hoe kan ik mezelf rustig maken? Hoe kan ik weer uit dit gat komen?
Hey, zullen we beginnen met een liedje?
Ja, graag.
Wat zou je als eerste willen horen? Want je hebt 3 nummers uit mogen kiezen. Hoe zou je willen dat jouw uitvaart zou beginnen? Met welk nummer?
Oeh. Ja, dan toch met Erika Badu. I'm so in love, baby. I don't care what the people say. Now I'm so in love, baby. And I don't care what your teachers say. I'm so in love, baby. I don't care what the rocker say. Hey,
Nelly, ik wil eerst even beginnen met... Ik heb dit nummer dus echt grijs gedraaid als meisje, als tienermeisje.
No.
En wij zijn ongeveer even oud.
Ja.
Dus ik denk dat jij dat ook hebt gedaan.
Ja.
In die tijd, toch?
Ja.
Ja.
Wat, nou, terwijl echt weinig mensen die ik ken luisterden dit nummer ook.
Ja, dit hele album van Erica Badu stond altijd op repeat.
Ja.
Hier stond ook Green Eyes op, toch?
Ja, oh, ik, ja.
Die is zo mooi ook.
Ja, oh, fantastisch. Back Lady, ook lekker. En ik zong altijd tegen mijn ex-vriendje, wat echt heel lang echt mijn jeugdliefde was. En maakte ik altijd grapjes met het nummer van Tyrone, weet je. Oké,
ja.
You know, never buy me nothing.
Ik denk dat elke vrouw die dat nummer ooit gehoord heeft, wel eens een keer aan haar vriendje dat heeft gedaan. Ja. Maar ik denk ook dat Erica Badu daarom had gemaakt.
Ja, als een soort van lekker. Ja.
Maar wat is jouw verhaal achter dit nummer? Behalve dan dat je dus een lievelingsnummer van je is geweest toen je tiener was.
Om even terug te komen. Dit heb ik echt grijs gedraaid met mijn allereerste vriendje. Daar kreeg ik mee verkering toen ik 13 was. Uiteindelijk tot mijn 25ste een relatie mee gehad.
Wow.
Dat is echt super lang. En we zijn nog steeds ook echt hele goede vrienden. En altijd als ik dit nummer, want ik luister het nog steeds eens in zoveel tijd, dan ga ik gewoon weer helemaal terug en ook zelfs. En elke keer neem ik dan mijn nieuwe geliefde mee of zo. En al die. Ik heb eigenlijk dus maar 3 vriendjes gehad. En nu mijn huidige vriendje is nummer 3. En het belang van liefde in mijn leven is zo groot. Ik ben zo dol op mannen. Echt. En elke keer dit nummer, dan raak ik in een soort. Vlinders in mijn buik.
Maar je houdt dus ook heel erg veel van stabiliteit. En
ja.
Van een vorm van loyaliteit en samen
zeker
groeien. En, ja. Want je bent van je 13e tot je 25e vrij ongehoord in deze tijd.
Ja, echt lang, hè?
Maar dan ben je echt samen opgegroeid.
Ja. Ja, op een gegeven moment denk ik ook dat we wel echt gewoon broer en zus soort van waren geworden. Ik denk dat dat misschien ook wel de reden is dat we uiteindelijk uit elkaar zijn gegaan.
Is dat niet heel lastig?
Ja. Ik vind ook namelijk als ik nog steeds, als ik dit nummer hoor, dan moet ik wel denken. Ik denk dat deze tijd staat, dit nummer staat voor een soort van dat alles nog helemaal goed was.
Mm-hmm.
Zo onbezonnen en verliefd en nog geen zorgen over toekomst.
Maar je recycelt het nummer dus ook wanneer je weer verliefd bent op een nieuwe persoon.
Ook als ik gewoon weer, ja. Eigenlijk wel.
Ja, maar zo claim je nummers voor jezelf en hou je het niet alleen maar aan een partner, toch?
Ja, ja, maar ook omdat dan draai ik het weer en dan moet ik dus ook aan mijn ex denken. Maar dan denk ik ook van, ja, ik hou nog steeds echt heel veel van hem. Maar met mijn huidige vriendje wil ik gewoon kinderen trouwen.
Ja.
Dus ja, het staat voor mij echt, ik weet niet, het staat gewoon voor de liefde en hoeveel liefde je voor iemand kan voelen.
Ja.
En dat ik daar echt gewoon stapelgek op ben. Ik kan het gewoon niet anders.
Is dat, zou jij jezelf een leven kunnen voorstellen waar je niet een levenspartner hebt?
Nee. Nee, ik word wel. Wat ik wel moeilijk vind, is waar ik net ben achtergekomen, is dat ik wel verlatingsangst heb.
Hoe ben je erachter gekomen?
Nou, omdat. Ik heb nu echt een hele leuke relatie. En, nou, achteraf is allemaal hartstikke leuk. Maar wat ik wel doe, is dan gaat het op een gegeven moment heel goed. En dan krijg ik een paar vrouwen in mijn hoofd. Waarbij ik denk dat mijn huidige vriendje liever zou willen zijn. En dat doe ik dus. Ik kan ze ook precies, ga niet doen nu, maar precies opnoemen bij.
Ik wil graag een naam hebben. Ja, gewoon even Instagram analyseren of dat echt zo is.
Ja. Maar dat doe ik dus, denk ik, bij mijn eerste vriendje, bij mijn tweede, bij mijn derde.
Maar zijn dat dan vrouwen waar. Zijn die vrouwen hetzelfde?
Het maakt echt niet uit.
Of zijn die vrouwen. Denk je echt dat jouw vriendje die leuker vindt? Of denk je dat jij die misschien leuker vindt dan jezelf?
Goeie vraag. Ik denk dat zij iets. Dat ik denk dat zij iets hebben wat ik niet heb.
Maar waar wel je vriendje naar zoekt? Of waar jij misschien naar zoekt?
Oh.
Want ik denk niet dat het heel veel met je vriendje te maken heeft. Als jij zo'n lijst hebt van vrouwen.
Ja, ja. Nou, ja, nee, misschien is het inderdaad. Misschien is het wat ik denk. En dat het helemaal niks met diegene dan te maken heeft. Maar het puntje bij paaltje komt wel dat ik dan heel erg bang ben dat diegene mij verlaat voor die ander.
Ja.
En toen dacht ik, jeetje, ik wil dit gevoel helemaal niet meer hebben. En toen dacht ik, ik ga het gewoon eens uitspreken naar mijn geliefde. Zonder die naam ook. Okay. Maar dat durfde ik dan weer niet.
Gaat hij ze op Instagram zoeken? Ja, oh ja, inderdaad.
Ja, nee, helemaal gelijk. Goeie smaak heb jij. Weet je wel. Shit. Maar toen waren we daar over aan het praten. En eigenlijk heel natuurlijk. Want mijn moeder was bipolair. En die... Daar heb ik nooit over gepraat met mensen. Ook omdat mijn vader was ook kinderpsycholoog. En mijn vader zei van, ja, dan kunnen we beter niet tegen mensen zeggen. Want mensen hebben nog steeds heel erg... Het is een taboe om een geestesziekte te hebben. En ondertussen een hele goede kinderpsycholoog te zijn, bij ze spreken. Dus ik heb daar nooit over gepraat. Maar zij ging wel, eens in de zoveel tijd was zij weg. En werd ze opgenomen. En toen hadden we het daarover. En toen moest ik zo hard huilen. Toen dacht ik, wow. Opeens dacht ik, ja, ik ben gewoon echt heel bang dat iemand opeens, waar ik heel veel van hou, dat diegene opeens weg is.
Dus je denkt dat het te maken heeft met dat je moeder zonder aankondiging opeens even uit je leven was?
Ja.
Huh. Hoe lang was ze dan meestal weg?
Ja, een paar weken.
Wist je wel altijd dat ze terugkwam of twijfel je daar nog over?
Ja, ik was ook heel jong. Dus en wij gingen meestal andere dingen doen. Dus dan ging ik mee op een boot ging naar mijn opa oma naar de boerderij. Dus, maar als kind voel je natuurlijk wel dingen. En opeens je moeder een paar weken niet zien. Ja, dat gebeurde eigenlijk anders niet of zo. Dus ik denk dat je wel... denk ook niet... Ze vertelden het ook niet zo duidelijk of zo. Wat er dan aan de hand was. Ze wilden ons er ook niet mee belasten. Maar nu achteraf denk ik wel van... Ja, die twee linken... En dat heeft echt, voor mij is dat echt een hele openbaring. Dat ik denk, oh ja... Het komt daar vandaan. Mm-hmm. Het is niet... het is niet per se dat die andere vrouwen dan zoveel leuker zijn of zo. Weet je wel? Dus ik ben gewoon bang dat iemand waarvan ik hou weggaat en nooit meer terugkomt. Nou ja. Dus dat vond ik, ja. Dat...
Maar dat hoeft natuurlijk niet voor een vervanging van een... iemand hoeft niet weg te gaan en dan een vervanging meteen te hebben. Dus het heeft ook wel te maken met een... bepaalde eigenschappen die vrouwen hebben waar jij dan...
Ja.
Het is wel interessant om te onderzoeken wat die dan zijn. Of je die wel echt mist of als je denkt dat je die mist. Want ik kan me bijna niet voorstellen.
Ja, de zoektocht inderdaad is nog niet klaar. Maar ik vind het wel mooi om een beetje zo bij jezelf te ontdekken van... Hè, waar komt gedrag nou vandaan? In plaats van jezelf alleen maar gek maken met... help, zometeen gaat mijn grote
liefde. Nee, 100%. Daar ben je ook creatief therapeut voor, toch?
Ja.
Dat hoop ik. Ja. Hey, maar van je moeder, dat is wel... merkte je dat zij dan ook veranderde net voordat ze wegging? Of was dat voor jou echt uit het niets?
Ik was net te jong. Ik heb er ook...
Want later in het leven had ze daar niet meer last van?
Nee, want toen op een gegeven moment ging ze lithium slikken... en toen bleef ze gewoon heel stabiel. En elke keer... Ja, ze wilde liever ook niet aan die medicijnen, want als je manisch depressief bent, heb je over manie en dan voel je je fantastisch en je kan de hele wereld aan en het is echt allemaal echt geweldig. En bij de depressie, ja, ben je natuurlijk gewoon zo somber als wat. Maar ja, als ze aan de medicijnen ging, werd ze heel stabiel. Maar dat ze dus ook niet meer die fantastische dagen waarin gewoon niks te gek was en wat haar ook geweldig als vrouw maakte.
Kan je dat herinneren dat ze dat was? Voordat ze aan de medicijnen zat?
Ja, ik denk dat ik de manie maakte. Ik denk wel mee, maar dat vond ik als kind geweldig.
Ja, tuurlijk.
Want dan was het één groot feest. Ja. En ja, en als die depressie erin sloop, dan kwam zij vaak in het ziekenhuis terecht. Dus, en daar werden wij wel van beschermd.
Miste je toen ze medicijnen nam die soort van zorgeloosheid en vrolijkheid die ze had als ze in de manie zat?
Nou, voornamelijk voor zichzelf.
Ja.
Want op een gegeven moment kwam ik wel in een leeftijd waar we er wel een beetje over praten. En dat ik wel voor haar wel een soort van... Dat zei ze zelf dan ook van... Ja, ik vind het wel jammer dat ik nooit meer dat extreme blije gevoel ervaar. Dus dat vond ik voor haar meer zonde. Maar uiteindelijk moet ik zeggen dat toen op een gegeven moment die medicatie gewoon stabiel was en ze zich daarin kon vinden, kon ze ook wel iets meer bochten. Weet je, dan ging het gewoon. Ja, was haar overal was gewoon vrij gelukkig. Dus ik denk dat die medicijnen voor haar heel goed zijn geweest.
Ja, en waarschijnlijk ook fijner voor jou als kind om een soort balans, een stabiel balans te hebben.
Zeker, ja. Want mijn vader die was eigenlijk altijd aan het damage controlen, zodat wij er geen last van hadden of zo. Ja. Maar dat besef je pas, denk ik, later als je ouder bent.
Is het erfelijk?
Ja, maar vooralsnog hebben mijn broer en ik allebei geen last van.
Maar je bent ook nu 34, toch?
Ja.
Ja. Volgens mij is dat ook iets wat je al vrij vroeg ontdekt, toch?
Ja.
Kunnen afkloppen.
Ja, mijn moeder zei wel altijd, ja, je moet wel een beetje uitkijken met blowen en met drugs. En,
drugslab doen. Heeft zij dat gebruikt vroeger?
Nee. Nee.
Drugslab doen.
Ja.
Ja, toen was je ook al oud.
Ja.
Toen was je maar oud.
Je bent een oude zak.
Maar dat ja. Lijkt mij wel lastig. Omdat je weet dat het erfelijk is en dat je dan toch wel. Ga je dan niet aan jezelf twijfelen? Ik ga al aan mezelf twijfelen als ik PMS heb. Dan ga ik denken, ben ik dit? Of zijn dit hormonen? Dus het lijkt me dan nog lastiger als je dan ook nog een onzeker gevoel hebt van geestesziekte in je familie.
Ja, ik heb wel eens gehad met sombere periodes of zo, dat ik dacht van, oh, ga ik nu niet naar een depressie toe? En ik ben volgens mij van mezelf echt altijd vet blij. En dat ik soms ook wel denk, oh, sla ik niet een beetje door en dat blij zijn. Maar nee, ik heb wat dat betreft denk ik zo'n wel, dus door hun wel echt een hele fijne, stabiele jeugd gehad. Op de een of andere manier. Ja, behalve dus dat mijn moeder eens in de zoveel tijd weg was. Maar de liefde en alles zat er. Waardoor mijn basis wel, ik heb een goed fundament.
Ja.
En dat voel ik wel.
Het fijne lijkt me aan de manische kant van manisch depressief is dat je ook merkt dat je moeder waarschijnlijk heel erg van je geniet. En ik heb ergens een keer gelezen dat een belangrijke vraag is die je jezelf moet stellen over je ouders houden van je uiteraard. Want dat horen ze ook te doen, want ze hebben je op de wereld gezet. En die verantwoordelijkheid hebben ze. En dat is ook biologisch gezien vrij logisch dat ze van je houden. Maar genieten ze van je? Genieten ze van jouw aanwezigheid? Genieten ze van jou als persoon?
Oh, wat leuk zeg.
En ik kan me voorstellen dat jouw moeder dus in, als jij alleen maar die fijne kant van je moeder mee mogen maken, dat je ook wel het gevoel had dat je van je genoot.
Ja, onwijs. Dat was echt leuk, inderdaad. Leuk. Ik vind het ook überhaupt leuk wat je zegt over genieten van iemand. Als iemand van jou geniet, is denk ik nog veel lekkerder gevoel dan dat iemand van je houdt.
Oké. Laten we het gaan hebben over je moeders overlijden. Want dat is denk ik waar Frank Boeien en Ramses Shaffy over gaan, of niet?
Ja.
Frank Boeien en Ramses Shaffy, zeg me dat het niet zo is.
Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Ga je mee vanavond naar ons lievelingsrestaurant? Een tafel voor twee. Ik heb gebeld, ze weten ervan. En we drinken totdat de zon opkomt. En we vergeten de oneerlijkheid van het lot.
Het is natuurlijk, denk ik, niemand in Nederland zo goed geweest als Ramses.
Oh.
Ja.
Ja, echt, die man die raakt me gewoon altijd in mijn hart.
Ja, mij ook.
Ja.
We hebben dezelfde muzieksmaak hebben wij.
Ja, dat merk ik ook.
Ja.
Grappig, terwijl het echt een hele andere, allerlei verschillende genres.
Ik neem aan dat dit nummer is wat je rondom je moeders dood hebt of geluisterd, of misschien daarna een connectie mee hebt gevoeld. Want het is geschreven door Frank nadat er hij erachter kwam dat iemand heel dichtbij hem zou te komen overlijden.
Ik had het nummer, had ik echt al in de tijd dat ik heel veel Ramses luisterde, had ik hem al een aantal keer gehoord. Maar toen had ik helemaal nog nooit, was ik helemaal nog nooit met de dood überhaupt bezig geweest. Maar vond ik het wel altijd zo mooi. Dat precies zeggen me dat het niet zo is. En toen mijn moeder ziek werd, toen popte de hele tijd dat nummer in mijn hoofd.
Ook die zin?
Ja, echt die zin. Gewoon, ja, zeg maar dat het niet zo is. Dat is eigenlijk het enige wat je wil horen. Wil gewoon dat het niet waar is. Nou, hè.
Maar in jouw documentaire, Ik rouw van jou, waar je over het rouwproces van jonge mensen die een van hun ouders kwijtraken, praat. Toch, zo kan ik het een beetje samenvatten.
Ja.
Praat je onder andere ook met je vader.
Ja.
En je vraagt, ja, best wel serieus aan je vader van, maar heeft mama dan niks gezegd? Heeft ze dan niet een laatste boodschap? Heeft ze niet gezegd hoe ik en mijn broertje nog door moeten leven? Heeft ze niet? Het lijkt wel alsof je bijna een soort van, zo voelt het voor mij, een nut wil geven aan nog wat jij hebt. Wat jij hebt met jouw eigen uitvaart, wat je net zei, over dat je nog iets mee wilt geven aan mensen. Dat je dat dan ook zocht bij je moeder. Voelde dat ook zo? Dat je nog probeerde houvast te hebben aan dat overlijden?
Nee, weet ik niet eigenlijk. Ik wilde gewoon heel graag dat ze nog iets over ons gezegd had. Ik wilde misschien dat er nog iets was wat ik niet wist. Nee, ik denk dat dat kwam omdat als iemand dood is, kan je diegene natuurlijk niks meer vragen en diegene kan niks meer zeggen. Dus ik heb wel al haar dagboeken, foto's, de filmpjes die ik nog op mijn telefoon heb, ik heb alles gekeken. En op een gegeven moment had ik alles en er komen geen nieuwe herinneringen en er komt geen nieuw materiaal bij. Dus daarom vroeg ik heel vaak aan papa, maar heeft ze dan niks over ons gezegd, weet je, is er niet. Want ik wilde gewoon dat ze nog iets.
Weet was je? Nog niet klaar.
Nee, ik kon er gewoon niet bij dat ze dan niet zou gezegd hebben van, ja, als Nelly ooit een kindje krijgt, moet je wel even dit doen. Of,
maar toen kwam er. Ja. Toen kwam je buurvrouw.
Toen kwam mijn buurvrouw.
Ja, het was echt een fantastische scène was dat. Een extreem nuchtere, jullie moeten allemaal een documentaire kijken, staat op NPO gemist. Maar een extreem nuchtere Hollandse buurvrouw. Die zegt, ja, ik heb een boodschap. Ik heb een boodschap van je moeder. En hoe voelde dat voor jou?
Ja, idioot. Idioot ergens. Het is naar een soort van paragnost gaan. Ja, dit niet eens, want zij kwam gewoon tijdens het draaien, kreeg ik gewoon.
En ze kwam wel goede timing. Precies, kwam ze
het was echt perfect. Timing. Gewoon even als maker zijn dat je denkt, nou top, dit is helemaal fantastisch. En nou ja, ja, ik vond het heerlijk. Ik vond het echt...
Maar als Nelly zijn.
Ja.
Want je hebt gekregen waar je zo naar vroeg.
Ja.
Je moeder. Laten we gewoon nu even zeggen dat dit allemaal is zoals het is. En daar niet een judgment over maken. Maar je moeder is naar je buurvrouw toegekomen, die daar dus blijkbaar voor open staat. En heeft gezegd, ik heb nog wel wat te vertellen. Het is prima hier en ik hou van je.
Ja.
Dat is toch top.
Ja. Nee, en inderdaad precies wat jij zegt. Zonder gewoon te denken van, ja hoor, misschien heeft het zelf verzonnen. En je kan niet met overleden mensen praten. Als ik dat allemaal wegdenk, denk ik, dit is precies wat ik nog wilde.
Precies, toch?
Precies wat ik wilde. Gewoon, het gaat goed met mij en ik hou heel veel van jou.
Ja.
En ze zei nog iets over een kindje. En dat wilde ik ook nog heel graag horen. Want ik durfde geen. Op de een of andere manier, omdat mijn moeder overleed, durfde ik het echt even heel lang niet meer aan om te denken om überhaupt zelf moeder te worden.
Omdat je bang was dat je moeder nodig had en het moeder zijn.
Ja.
Ja, dat snap ik wel.
Ik denk, ah ja, kak.
Maar wie weet heeft je buurvrouw dadelijk heel veel goede tips.
Ik vond het gewoon. Nee, het was heel prettig. Het was heel.
Whatever works, ja. Toch? Dat denk ik altijd bij dat soort dingen. Ik bedoel, als dat jou die closure geeft die je nodig hebt...
Ja.
God bless buurvrouwen die de afwas aan het doen zijn... en dan opeens een message van jouw moeder krijgen. Op een gegeven moment krijg je een massage in de documentaire. En dan zeg je, ik weet niet of ik dit allemaal wel wil voelen. En ik vroeg me af wanneer er bij jou een grens is van... wanneer voel ik nou te veel? Wanneer heb jij zoiets van, oké, nu kan ik het even niet meer aan?
Ja, soms denk ik dat ik een soort atlas ben... die zo de hele wereld op mijn schouder neemt. En dan wil ik voor iedereen denken. Dus, maar ik denk dat ik dat niet meer wil.
Je bedoelt dat je verantwoordelijkheid voelt bijvoorbeeld voor je vader en voor je broertje en...
Ja, ja, en voor je geliefde en voor je vriendinnen. Dat wil ik gewoon niet altijd voelen. Ik heb ook gewoon heel sterk, ik weet niet of je dat ook herkent, als je dan een ruimte binnenkomt, dat je gelijk zo iedereen's energie voelt. Je denkt, oh ja, die zit even niet zo lekker in zijn vel. Maar eerst betrok ik dat ook altijd heel erg op mezelf.
Dat jij dacht dat jij niet lekker in je vel zat?
Ja, of dat ik dacht dat het door mij kwam, bijvoorbeeld. Of dat iemand bepaald gedrag vertoonde. Dus dat zijn twee dingen. Ik wil niet meer alleen maar verantwoordelijk voelen voor andermans geluk. En ik wil niet altijd alles van iedereen voelen. Soms heeft... Zeg maar wat mijn vriendje nu, als hij niet lekker in zijn vel zit... vroeger dacht ik altijd dat dat dan door mij kwam. Nu denk ik... Dus het komt niet door mij, want jij bent ook gewoon je eigen mensje met je eigen gevoelens. Dat is ook wel prettig, want dan kan ik me gewoon prettig blijven voelen. En daar heeft hij veel meer aan dan dat ik ga denken... Hey, komt dat door mij? Vechten.
Hij voelt dat... Is dat misschien ook een reden waarom je dan actrice en presentatrice bent geworden? Omdat het dan... Dat je dan een beetje verantwoordelijk bent voor wat er gebeurt. Dat je weet wat er gebeurt en wat de volgende stappen zijn daarin.
Oh, geinig. Nee, ik hou gewoon heel erg van spelen.
Ja.
Ik vind het echt heel erg leuk om te spelen. En het leuke is dat met acteren of met presenteren... je doet altijd leuke dingen. Je bent eigenlijk altijd alleen maar aan het spelen.
Nou, ik ben hier gewoon een podcast op en nemen over de dood. Dat is helemaal niet zo leuk. Nee. Ik heb even een memo gemist.
Nee, maar zelfs bijvoorbeeld een podcast over de dood of de documentaire over rouwen. Dat vind ik ook wel een soort spelen.
Nou, het zag er prachtig uit. Ik vond het ook dat je een hele fijne groep mensen had gekozen. En het was heel mooi om naar te kijken.
Dank je.
Je hebt een hele mooie documentaire gemaakt.
Dank je wel. Ja.
Het laatste liedje.
Ja, is, leuk.
Het is een Zweedse artiest, dus ik hoop dat ik het goed uitgespreken. Ja. Håkan Hellström. Featuring Laura Rivers. En het nummer heet That's Alright.
Ja.
My, my, mama. How you walking long? You feet may slip and your soul may long. Since my soul got seed up in a tear. That's all right, that's all right, that's all right. That's my soul, got a seat up in the kingdom.
Wat, ik hou altijd van dit soort producties. Wanneer een crate digger, zo heet dat dan in de producerwereld, gaat zoeken door platen en een bepaalde vocalen vindt of een instrument. Die ze dan samplen in een nieuwe productie. Zo heeft dan Håkan dat ook gedaan met Laura Rivers. Een gospelzangeres die eigenlijk alleen bekend is van... Niet eens echt bekend, maar op één verzamelalbum staat. Met dit nummer, That's Alright. En wat hij gewoon gedaan heeft, is een mooie string eronder gezet. Het nieuw leven ingeblazen. En opeens weet ik van deze gospelzangeres... Waar ik anders misschien niet zo snel van gehoord had.
Vet, hè?
Dat is prachtig.
Ja, ik vind dit ook echt fantastisch.
Heb jij, hoe heb jij dit nummer gevonden? Want op zich is het niet... ik kende hem niet. Het is een Zweedse producer. Hoe kom je bij het nummer?
Ja, we hadden op een gegeven moment... ik had eerst de documentaire heb je haar weer met de dode moeder genoemd. Omdat ik een beetje gek. Ik dacht, ja, mensen worden echt gek. Van, ja, heb je haar weer met de dode moeder.
Is dat iets wat je jezelf hebt aangepraat? Of heb je dat ooit gehoord? Dat iemand dat tegen
Nee, dat heb ik natuurlijk mezelf weer aangepraat. Okay, okay. Nee. Laat dat, nee. Nee, mensen zijn veel minder hard, volgens mij, over het algemeen. Ik denk dat we altijd veel harder voor onszelf zijn dan dat andere mensen zijn.
100%.
Ja, hè? Maar dus we hadden een happy hour weer met de dode moeder Spotify-lijst. Zeg maar met allemaal muziek wat we mooi zouden vinden voor in de documentaire. En dit zou het eindnummer van de documentaire worden. Ik denk dat Leon, de cameraman, had hem gevonden. Ik vond het echt zo'n prettig nummer. Maar ja. Ook nu gewoon de hele tijd voor het leven.
Ja.
Vind het zo... vooral is het alsof je in een weiland ergens loopt en gewoon dat je denkt, ja.
En de tekst is ook fantastisch. Ze zingt op een gegeven moment... My mama, how you walking low, your feet may slip on. Says my soul, got a seat up in kingdom, that's all right.
Ja.
Dus eigenlijk wat jouw moeder tegen jou heeft gezegd. Van, het is oké hierin.
Ja.
Waarver ze is. Heaven's kingdom, of wat dan ook. En het is oké.
Dat is, ik denk ook überhaupt namelijk, want daarom wilde ik hem op mijn eigen uitvaart. Niet per se omdat het dan oké is. Van, ook wel gewoon dat je denkt, jongens, het is oké dat je dood bent. Van, leef lekker door. Maar ook gewoon de zin, het is oké. Vind ik ook een lekkere zin in het leven. Dus gewoon, het is oké.
Ja.
En jij ook, als je ruzie hebt gemaakt. Praat het uit, het is oké. Als je doms hebt gedaan.
Is er iets wat iemand tegen jou had kunnen zeggen om het rouwproces wat makkelijker te maken? Of denk je dat het zo had moeten zijn?
Ja, één vriendinnetje heeft ooit gezegd... je moeder zit in jou. En toen dacht ik echt, rot toch man, wat lul je nou? En, dus in eerste instantie maakte ze het niet makkelijker. Want ik werd eigenlijk heel boos op. Want ik dacht, ja, ze zit helemaal niet in me, ze is dood en ze is weg. En op een gegeven moment was ik mijn handen aan het wassen onder de kraan. En zag ik mezelf zo... Ik zag hem iets te schoonmaken. Ik weet niet, ik keek naar mijn handen en toen dacht ik, verrek. En nu ook als ik af in de spiegel kijk of soms hoor ik mezelf lachen. Of dan zeg ik iets en denk ik, ja man, ze zit in mij.
Je handen, ja?
Ja, ik heb met mijn handen heb ik het heel sterk.
Je hebt dezelfde handen als je moeder.
Nou, niet. Zij had veel mooiere handen. Want ik zie mezelf dingetjes doen. Of zij deed altijd zo met een ring. Dus dan ben ik ook, soms zie ik mezelf en kijk en denk ik, ik zit gewoon te doen wat mijn moeder altijd deed of zij... Deed met haar haar, dan maakte ze zo'n knoopje zo in haar haar. En dan zit ik ergens, zie ik mezelf, weet ik veel, ergens op beeld terug, zie ik mezelf zo'n knoopje in mijn haar maken. Maar heel, en diep, maar wel dus dat zin van, nou, dat iemand in jou voortleeft. En dat maakt bijvoorbeeld het idee van kinderen krijgen zonder een vader of moeder ook wel weer mooier, weet je wel? Dat diegene dus dan ook een beetje voortleeft, dan, die heeft misschien ook wel iets van je vader of moeder. Ja. Dus die zin, dat vond ik wel prettig.
Ja. Heb je ook het gevoel dat ze doorleeft in hoe je naar jezelf kijkt en hoe je tegen jezelf praat?
Ja.
Ben je liever tegen jezelf gaan praten?
Ja. Ja. Gek is dat.
Gelukkig.
Dat besef ik me eigenlijk nu. Je gaat eigenlijk tegen je... Omdat er niemand meer is die zo lief tegen je praat... Ga je het overnemen?
Mijn moeder praat vrij streng tegen mij, dus ik ben benieuwd of
ja?
zij komt ook blij dat ik iets heel streng tegen me
zou. Nou, laten we helemaal niet. Volgens mij.
Nee, mama. Ze praat ook heel lief tegen mij. Ja? Ze luistert nu naar deze podcast waarschijnlijk, dus ze praat heel lief tegen mij.
Lieve moeder van Diewer, nog iets liever praten. Nog iets liever.
Hey, nee. Laatste vraag. Vrij luchtige vraag.
Lekker.
Maar geloof je naar bewustzijn na de dood?
Wil je of er leven na de dood is?
Ik wil het niet per se leven noemen, want hoe wij leven kennen op deze manier... denk ik niet per se dat er is. Maar hoe jouw moeder met jou gecommuniceerd heeft?
Ja, ik denk niet dat het eindigt.
Nee, heb je enige voorstelling? Kan je daar... Als je oké, laat zeggen, hoe zou je willen dat het is?
Ja, dat fantaseer ik dus heel vaak.
Want je fantaseer je ook vaak dat je weer herenigd bent?
Ja. Ja, ik fantaseer heel vaak dat dan als je doodgaat, dat we dan weer met alle, dat je iedereen weer ziet. Weer op een mooie plek, waar het ook heel leuk is. Weet niet, als ik in het vliegtuig zit, dan zie ik mezelf altijd soort van op de wolken met mijn moeder samen zo springen. Dat ook echt helemaal nergens op. En ja. Nee, ik denk het wel.
Spring het op de wolk.
How you walking long, your feet may slip on your soul may long. Since my soul got set up in a tree. That's all right, that's all right, that's all right.